Elkaar een zegen vragen voor deze avonddienst. Ik ga u voor in gebed. We zijn u dankbaar, Vader, dat we andermaal naar u toe mogen komen en dat we voor de tweede keer hier in dit kerkgebouw bij elkaar mogen komen op de eerste dag van de week. De dag van de opstanding van u, Heer Jezus, onze geliefde Heiland. En we danken u dat we mogen weten, mogen geloven en mogen ervaren dat de dood overwonnen is. En op grond van die overwinning, op grond van uw werk op Golgotha, mogen we ook vanavond hier bij elkaar komen. En zijn verbonden niet alleen met u, Heere, maar met al die gelovigen, alle kinderen Gods, die ook vanavond hier en daar, het wordt wel hoe langer hoe minder, bij elkaar komen om u de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen. Wat een voorrecht hier, wat een genade in deze tijd van afval en verwarring. Maar we danken u, u kent de uwe, Heere. En als straks de bazuin klinkt, en we verwachten dat dat niet zo lang meer zal duren, dan weet u precies wie van u is. Wie gekomen is bij Golgotha en zijn leven, haar leven, heeft gelegd in uw handen. Wat ben je een gelukkig mens als je het leven, het echte leven bezit. En dat leven begint bij u. Dat leven begint bij Golgotha. Heer, we willen u danken dat we ook vanavond uw woord mogen openen. En ook weer het profetisch woord. We mochten dat ook vanmorgen doen. Wilt u ons daarin leiden, Heer, als we stilstaan bij de toekomst van uw volk. En we danken u dat die toekomst niet in de handen ligt van de Verenigde Naties. Of van het Verenigd Europa. Of van de Verenigde Staten. En noem maar op. Maar de toekomst van uw volk. Nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Ligt in uw hand. En u gaat door met uw volk. Met deze wereld en met uw gemeente. En we bidden ook hierin voor uw volk. Ja. juist deze week, als daar die stemming is in de Verenigde Naties, o Heere, geef hen rust. En ja, wil hen helpen om door te gaan, om te staan in dat land wat door u beloofd is. En we danken u, Heere, dat ze straks het gehele land zullen bezitten en in vrede zullen leven. We kunnen ons dat nu ons niet voorstellen, maar dat gaat gebeuren. We prijzen uw naam. Heere, wilt u zo in ons midden zijn. We denken aan degenen die er niet kunnen zijn door, ja, door ziekte, door omstandigheden. Ach, u weet het, Heere. We bidden in het bijzonder voor de zieken en voor de ouderen die niet meer met ons kunnen opgaan. Schenk hen heel veel genade. En leg uw hand op de zieken, Heere. En kon het zijn, wilt u hen weer oprichten, zodat ze weer met ons kunnen opgaan. Om ook aan deze plaats uw naam groot te maken. Zo strekken we ons maar naar u uit. Naar u en naar uw volheid. En samen willen we staan in uw overwinning. Halleluja. Want het is volbracht. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. En dat is lied 108. Heel bekend lied. Leid mij hier, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Broeders en zusters, we willen vanavond ook nadenken over Gods volk, de toekomst van Gods volk, Israël. Ik heb u vanmorgen even verteld van die grote manifestatie die plaatsvond op het plein in Den Haag. En toen we 's avonds naar de tv keken, toen dachten we dat komt vast over de tv. Maar dat kwam niet over de tv, hoor. U ziet hoe het allemaal gekleurd is, als het over Israël gaat. Ja, de andere dag was er een andere manifestatie van de mensen, de advocaten en de rechters. En die liepen in hun jurken een paar honderd bij elkaar. Maar dat werd er 3 keer uitgezonden die avond. We leven in een tijd van afval. In een tijd waarin men hoe langer hoe meer, hoe minder rekening houdt met de levende God. En die afval is overal bezig. En ik kreeg vanmorgen bij de deur een klein papiertje in mijn handen. En die zuster die het mij gaf, die zei, leest u de visie nog? Ik zei, nee, die lees ik al lang niet meer. Zegt ze, dan moet u dat eens lezen. Die had het voor me uitgeknipt. Want ze zegt, u heeft het er vanmorgen over gehad en ik had het in mijn tas zitten. Dat is de leiding van de Heer, ja. Wel te rusten, Eo. Dat is een ingezonden stukje. Na een aantal weken een proefabonnement op visie, lijkt het alsof het leven van een christen draait om het persoonlijk geluk, opvoeden en geld geven voor Afrika. Ondertussen vraagt Hans Maat, dat is een correspondent die af en toe stukjes schrijft in die EO-gids, vraagt Hans Maat zich in de rubriek 7 vragen af wanneer Jezus toch terugkomt. Hij weet het niet. Nou, beste Hans, dat gaat volgens Joël 3 gebeuren als de landen in de wereld Israël gaan verdelen. En dat staat op de agenda van de VN in september van dit jaar. Maar als je er meer over wilt lezen, kun je beter een abonnement op Elsevier nemen dan op de visie. Wel te rusten, EO. Ja, maar het is zo. En ik weet wel, je mag daar niet over spreken en je mag dat allemaal niet zeggen, want dan wordt er beneden met je vinger gewezen en dan zeggen ze, oh, jij bent zeker een aanhanger van Geert Wilders. Maar dat zijn we niet, nee. Maar laten we maar achter Israël blijven staan. En het is goed om te spreken over Israël, maar ook om te bidden voor het volk van Israël. Ja, u kunt wel zeggen, ja, wat hoe. Maar ik krijg het door en ik ben het volkomen met deze schrijver eens. Nou, genoeg gezegd, dacht ik, hè. Nu hoef ik niet meer te preken. Nou, ik preek toch niet, hoor. Ik leg het woord uit. We gaan met elkaar weer uit het boek Zacharia een stukje lezen. En dan wel hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Fijn dat daar wat jonge mensen zitten die ook hun Bijbeltje bij zich hebben. Want de Bijbel is een zeer interessant boek. Een prachtig boek. Nou, daar staat in Zacharia 8, staat boven heilsbeloften. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Heere, ik keer weer tot Sion. Ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen we oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. En ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, al zal dat nou in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon. Ik breng hen terug en ze zullen binnen Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn in trouw en in gerechtigheid. Zo zegt de Heere der Heerscharen, laat die je handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort. Uit de tijd toen het huis van de Here, de Heerscharen, de tempel gegrondvest werd om te worden gebouwd. Want voor die tijd was er geen mens iets voor een mens iets te verdienen en het vee leverde niets op. Ook was de gaande en de komende man niet veilig voor de vijand. Ja, ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Here, de Heerscharen. Het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw. En ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles berven. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laat je handen sterk zijn. Want zo zegt de Here, de Heerscharen, zoals mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen mij vertoornde, zegt de Here, de Heerscharen, en hij het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vrees niet. Dit moet gij doen. Spreek waarheid onder elkaar. Oefent eerlijk en heilzame rechtspraak uit in uw poorten. Beraamt in uw hart elkaars onheil niet. Heb geen valse eed lief, want dit alles haat ik. Luidt het woord des Heren. Ook kwam het woord van de Here der Heerscharen tot mij. Zo zegt de Here der Heerscharen. Het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en tot vreugde, tot blijde feesten. Heb dan waarheid en vrede lief. Zo zegt de Here der Heerscharen. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen, laten we toch heen gaan om de gunst des Heren af te smeken. En om de Here der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natiën, machtige volken, ze zullen komen om de Here der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der Heerscharen. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, we willen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Tot zover de lezing vanuit het woord van God. En de Here zegen ook die overdenking van dit woord. Ja, we gaan een Maranatha-lied zingen. Niet zo bekend, dacht ik. Maar ook de onbekenden moeten niet vergeten worden. 288 is het. 288. Ik had 2 liederen opgeschreven en ik heb die ene maar genomen. Die heb ik doorgegeven. En dan maak ik jullie in de war. De organist en de... 288. Maranatha, klokken luiden. Ja, 288. Is wel bekend? Nou, we zullen het proberen, hè? En onder het zingen van dit lied, onder het voorspel ook, want je moet dat lied een beetje leren. Onder het voorspel mag u gaven afzonderen voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede inzameling is bestemd voor het gebouwenfonds. En dat gaat dan in 1 rondgang. De Here zegen u en uw gaven. dat gaat wel, maar dat zingen, hè? Want ik ken hem zelf geloof ik niet. daar waag ik me niet aan. We gaan dan 754, die is wel bekend, dacht ik. Ik dacht het een heel andere. Maakt niet uit. U moet maar denken, hij heeft zijn goede dagen gehad en hij wordt nu ouder. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. Die is al bekend, ja.
Thank you.
Broeders en zusters en lieve vrienden, dit planeetje, de aarde, waarop we leven, en u weet het allemaal wel, dacht ik, is bezet gebied. Bezet door de duivel en zijn trawanten. Maar in dat bezette gebied heeft God altijd een bruggenhoofd, waardoor hij werkt op een bijzondere wijze. Bij de herschepping van deze planeet, ik noem het altijd de herschepping, had God een bijzonder bruggenhoofd. Dat eerste mensenpaar in de Hof van Eden, dat was geen tuintje, maar een landstreek. In de Hof van Eden was Adam en Eva het bruggenhoofd van God. En ze kregen een opdracht om de aarde te onderwerpen. Daar hebben ze in gefaald. En toen ging God verder met zijn plan. Toen riep hij Abram. En uit Abram werd het volk van Israël gevormd, uiteindelijk in het land Israël. En het middelpunt van Israël was dat bruggenhoofd van God, Jeruzalem, de stad Gods. En toen Israël als volk tijdelijk terzijde werd gesteld, en ik wil het benadrukken, tijdelijk terzijde werd gesteld, werd de gemeente van Jezus Christus, het bruggenhoofd Gods, verspreid over de gehele wereld. Maar de Heer God is nu al bezig, en dat zien we heel duidelijk, in de toestand, ook in het Midden-Oosten. De Heer God is nu al bezig om het oorspronkelijk bruggenhoofd weer op haar plaats te brengen. Israël, met als middelpunt de Godstad Jeruzalem. Daarom geloven we, omdat er zoveel gebeurt in het Midden-Oosten, dat de wegneming of de opname van de gemeente vlak voor de deur staat. Het kan eigenlijk niet lang meer duren. Men vraagt mij wel eens, waar gaat het dan naartoe met Israël? Wat gaat er met Israël gebeuren? Want Israël ondervindt aan alle kanten die vijandschap en wordt hoe langer hoe meer alleen gelaten, komt hoe langer hoe meer alleen te staan. En ze proberen wel vrede te krijgen, soms met het prijsgeven van land, maar het lukt niet. Ze hebben de Gazastrook prijsgegeven en ze hebben er grote ellende van, want ze mogen het ook niet prijsgeven. Het land is van God. Wel, ik wil maar dit benadrukken. Het gaat de Palestijnen niet om Gaza, ook niet om Hebron, niet om Jericho, niet om de Westbank, maar het gaat bij de Palestijnen en eigenlijk de gehele wereld van de islam om Jeruzalem, de stad Gods, de stad van de grote koning. Een groot deel van de islam staat hier hand in hand met helaas een deel van het zogenaamde christendom. Gaza en Jericho zijn alleen de voorposten, de beide brugpijlers. En dan komt Jeruzalem en de rest van Israël. Zo verkondigt men. En zo wordt het ook aan de kinderen verkondigd. Maar zal het zo ver komen? Ach, lieve mensen, het thema voor deze avond is De wereld is in beweging voor de toekomstige hoofdstad van deze planeet. En wat bedoelen we daar nou mee? Ach, u begrijpt dat wel. Is dat Washington? Nee. Is het Moskou? Nee. Is het Rome? Nee. Al zullen met name die twee laatste steden die ik u noem, Rome en Moskou, een rol spelen in deze eindtijd, een grote rol. Moskou, u kunt het vinden in Ezechiël 38 en 39. En Rome, dat kunt u onder andere vinden, het Verenigd Europa in Openbaring 13 en 17. Nee, waarvoor de wereld in beweging is en de volkeren ook nu woelig gaan vergaderen, ook morgen in de Verenigde Naties. Dat is het woelige vergaderen van de volkeren, u leest het in Psalm 2. Dat is om de hoofdstad van Israël. Jeruzalem. Daarvoor hebben bijna alle naties verschillende jaren geleden hun ambassades teruggetrokken uit Jeruzalem, uit angst, en geplaatst in Tel Aviv. Men wenst deze stad niet, dus Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël te erkennen. Want onbewust weet men, zoals de Bijbel het duidelijk leert, dat straks deze stad, de wereldresidentie, de hoofdstad van de wereld zal zijn. En dat daarmee dan Israël straks niet meer de staart van de volkeren is, maar het hoofd van de volkeren zal worden. Jeruzalem blijft dus juist nu de stad, de hoofdstad van Israël. En ik herhaal, en zal straks de wereldresidentie zijn van waaruit koning Jezus, de koning der Joden, zal regeren. De stad van de grote koning. En zo wordt Jeruzalem genoemd. Matthäus 5, vers 35. Het is toch opmerkelijk. Er is geen volk op aarde te noemen dat zo door alle eeuwen heen vervolgd, veracht, zo vernietigd werd als het volk van Israël. Maar er is ook geen stad op deze aarde te noemen dat zoveel veldslagen, zoveel oorlogen, zoveel vernietigingen en zoveel verachting heeft ondergaan als de stad Jeruzalem. Daarom zijn Jeruzalem en Israël identiek, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kijk, dat vinden wij eigenlijk opgetekend door het gehele Oude Testamentisch profetisch woord heen. Telkens komen we dat tegen. Spreekt God over de verwerping van Jeruzalem, dan spreekt hij tegelijkertijd over de verwerping van Israël. Ik ga het niet met u opzoeken, maar ik denk bijvoorbeeld aan dat machtige hoofdstuk, hoofdstuk 16 uit het boek Ezechiël, waarin Jeruzalem, de aanneming van Jeruzalem, ook de aanneming van Israël is. En dat wordt voorgesteld als een kind wat in de nageboorte ligt te spartelen. Zo heeft God Israël geroepen vanuit Egypte. God heeft Israël geleid. Maar in datzelfde hoofdstuk zien we die ontzettende afval van de levende God getekend. Israël ging zijn eigen weg. Maar aan het eind van het hoofdstuk ziet u de wederaanneming van Israël. En dat is ook weer de wederaanneming, de wederoprichting van Jeruzalem als het woonhuis van God. Ik denk bijvoorbeeld, zijn bekende gedeelte, aan het bekende Jesaja 40. U kent dat vast wel. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Denk erom, nee, er staat hier niet tot het hart van de kerk, want daar gaat het niet over. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe dat zijn lijdenstijd verbracht is. Kijk, dat mogen we aan Israël verkondigen. Roep het toe. Fijn dat die 3000 mensen daar manifesteerden op het plein om Israël toe te roepen vanuit het profetisch woord dat haar lijdenstijd bijna ten einde is. Ik denk aan Jesaja 51 vanaf vers 17 en Jesaja 52, waar Jeruzalem en het volk één zijn in de verwerping en aanneming. Of aan het bekende Jesaja 60. Sta op, word verlicht. Een tekst die veel met kerst gelezen wordt. Hè? Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Denk erom, dat wordt niet tegen de kerk gezegd, maar tegen Jeruzalem, tegen het volk van Israël. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid der naties. Zien we het niet rondom ons heen? Maar over u, Israël, Jeruzalem, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Het gaat altijd om de heerlijkheid des Heeren. Volken zullen dan opgaan naar uw licht, koningen naar uw stralende opgang. Zie daar, dat is de naaste toekomst van de hoofdstad der wereld, Jeruzalem. Dan kunnen de Verenigde Naties nog zoveel beslissen. Maar God gaat door met zijn plan. Ja, kan het niet laten, hebt u Jesaja 62 wel eens gelezen? Luister, om Sions wil zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat het heil opgaat. Als een lichtglans. Het heil, dat is de Heer Jezus. Dat is onze heiland. En zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen dan uw heil zien. Zullen Jezus zien. Is dat niet wonderlijk? Messias Jezus. Alle koningen uw heerlijkheid. Heb je het goed gehoord? Het zijn geen woorden van Malcho, maar het zijn woorden van God. Nu zijn de volken nog bezig in de Verenigde Naties. En ze gaan vergaderen hoor, dinsdag. En ook daarna. Om door allerlei resoluties toch te trachten dat Jeruzalem uit Joodse handen komt. Want daar gaat het om. Uit Joodse handen komt. En de handen komt van de islam. Misschien samen met de Verenigde Kerken. Maar broeders en zusters, het zal niet gebeuren. De Heere zal niet zwijgen. Zal nog rusten. Totdat Jeruzalem een sierlijke kroon zal zijn in zijn hand. En daarmee ook de hoofdstad van deze planeet, die aarde heet. Ik denk aan Lucas 21 vers 24, citeer het maar even voor u. En weet u het niet meer, dan bestel je dat cd'tje maar. In Lucas 21 vers 24, daar staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. In 1967 kwam Jeruzalem na 2500 jaar weer geheel in Joodse handen. Dat was het begin van het einde van de tijden der heidenen. Straks zal dit zich completeren als Jezus Christus, de Messias en de koning van Israël, weer komt voor Israël en zal regeren vanuit Jeruzalem. Je vraagt je wel eens af, waarom is Jeruzalem nou zo'n belangrijke stad? Waarom is Jeruzalem straks de wereldhoofdstad? Ach, ik zou heel kort kunnen zijn in deze beschouwing, als we hierover nadenken. Ik zou de tekst kunnen aanhalen die we vanmorgen hebben gelezen, waar heel duidelijk staat in Zacharia 3 vers 2, dat de Heere Jeruzalem verkiest. De Heere verkiest Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem en wordt Jeruzalem straks de wereldresidentie? Omdat God Jeruzalem verkoren heeft. En dat komt u tegen op vele plaatsen. Omdat het profetisch woord ons duidelijk zegt dat straks Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. Omdat God Jeruzalem en daarmee ook Israël heeft uitverkoren om daarna tot heerlijkheid van hem en zegen te zijn voor alle volken. Omdat in Jeruzalem verschillende profetische gestalten hebben geleefd en hebben gehandeld. Ik wil u er twee noemen. En die gestalten wijzen heen naar de tijd die nu zal aanbreken. Ik denk in de eerste plaats aan Melchizedek. U komt hem tegen in Genesis. Melchizedek was de koning van Salem, Jeruzalem, het latere Jeruzalem. En hij kwam als de koning en de priester Abraham tegemoet, die vermoeid terugkwam van een miniatuur volkerenstrijd. Wat een foto, hè, voor deze tijd. Straks zal de grote Melchizedek, de Heer Jezus, Israël tegemoet komen. Als ze vermoeid zijn en het niet meer zien zitten. Na die grote volkerenstrijd die dan heeft plaatsgevonden in het dal van Armageddon. Nog een profetische gestalte komt u tegen in de man Salomo, de koning. De regering van Salomo spreekt ons van de regering van koning Jezus in het duizendjarig rijk. Een tijd van vrede, een tijd van voorspoed, een tijd van welvaart. Waarom wordt Jeruzalem en is Jeruzalem door God uitverkoren? Omdat Jeruzalem en daarmee ook Israël het middelpunt of de navel van deze wereld zo door God genoemd wordt. In Ezechiël 38 vers 12, daar staat Israël die op de navel der aarde woont. En vanuit die navel komt het leven straks naar de aarde toe. Waarom is Jeruzalem straks de hoofdstad van deze planeet? Omdat het land Israël en daarmee Jeruzalem niet van de Arabieren en niet van de Palestijnen en niet van de islam en niet van de Verenigde Kerk is en ook eigenlijk niet van de Israëliërs. Maar dat land is van de Heer zelf. Dat kunt u lezen. In Leviticus 25 vers 23, daar zegt de Heere: en het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En dan zegt hij tegen Israël: en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. Waarom is Jeruzalem zo'n bijzondere stad? Ik had het ook eerst kunnen noemen. Omdat in Jeruzalem, voordat het kruis daar stond, miljoenen en miljoenen offers werden gebracht ter verzoening voor het volk in Gods huis in de tempel. Jeruzalem is daarmee de enigste stad ter wereld geweest die in deze zaak naar Gods wil handelde, net als een Abel ook naar Gods wil handelde. Jeruzalem is de bloedstad. En in Jeruzalem hebben ze geroepen toen de Heer Jezus daar stond: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Voorwaar, dat is geen vervloeking, maar dat is een profetie. Dat hebben ze onbewust geroepen. Want de Heer Jezus heeft in de eerste plaats zijn bloed gegeven voor die stad, dat volk. Waarom is Jeruzalem zo'n belangrijke stad? Omdat onze heiland, de Heer Jezus Christus in Jeruzalem is verworpen. Buiten de stad Jeruzalem is gekruisigd. In Jeruzalem is opgestaan van tussen de doden uit. En vanaf de Olijfberg die bij Jeruzalem behoort, ten hemel is opgevaren. En straks op diezelfde plaats zijn voeten zal neerzetten op de Olijfberg om Israël te verlossen. Waarom is Jeruzalem zo'n belangrijke stad? Omdat in Jeruzalem de troon van David heeft gestaan. En de Heer Jezus straks die troon zal innemen. Lucas 1, vers 31. Daar kunt u het lezen. Broeders en zusters, Jeruzalem. Een veelbezongen stad. Daarom zal ook geheel in vervulling gaan. Wat we onder andere hebben gelezen in Zacharia 8. Dat gaat geheel in vervulling. In Zacharia 8 wordt ons de toestand beschreven die er zal zijn in het duizendjarig vrederijk. Waar Jeruzalem het middelpunt van zal zijn. De toestand die hier beschreven wordt is de tijd van herademing. Herademing van deze schepping. Het vrederijk, de dag van Christus, het zevende tijdperk waarin koning Jezus zal regeren van pool tot pool en van zee tot zee. U hebt dat tweede en derde vers toch wel goed met me gelezen. Ik ga het weer even lezen met u. Daar staat, zo zegt de Heere der Heerscharen. Het is niet dominee Malgo zegt dat, maar de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik er voor ontbrand. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik keer weder tot Sion. Luister goed. Ik woon binnen Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van de Heerscharen, de Heere der Heerscharen, zal de berg der heiligheid genoemd worden. Dat is de tempelberg. O broeders en zusters, dit gaat volkomen in vervulling. De Heer zal binnen Jeruzalem wonen. En de Heere is in grote ijver ontbrand voor Jeruzalem. Ik zal het doen, staat er. Dat gebeurt niet door menselijke inspanning. Dat gebeurt ook niet door een machtig leger. Ja, het leger van God zal ingrijpen. De ik ben, Yahweh, de Heer Jezus spreekt hier. Het zal ondanks dat het een wereldhoofdstad is, mijn zin is een heerlijke, rustige, zuivere stad zijn, waarin oud en jong zijn plaats vindt. Want we lazen in het vierde en het vijfde vers, zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen te Jeruzalem zitten. En dat zijn hele oude mannen en vrouwen hoor. Want in het duizendjarig rijk, dan kunnen de mensen wel zo'n 1000 jaar worden. Dan komen die leeftijden terug van ook die er geweest zijn. Oude mannen en vrouwen zullen op de pleinen zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes die er spelen. Een prachtige stad, waar oud en jong is geen generatie kloof, daar kom je tegenwoordig tegen in de wereld, ook soms in de gemeente. Maar dat is er niet. Ze zullen daar spelen. Ik geloof persoonlijk, op grond van Gods woord, maar je hoeft het daar niet mee eens te zijn, dat er ook dan een voortdurende verbinding zal zijn, dus een interplanetair verkeer met het hemels Jeruzalem. De satellietstad daarboven. Want wij hebben dan onze plaats ingenomen als gemeente in die prachtige satellietstad daarboven, die dan dit planeetje beschijnt. Want de zon en de maan hebben ze dan niet meer nodig in dat vrederijk. Wonderlijk, hè? En er zal een verbinding zijn met die satellietstad. Dat kunt u onder andere lezen in Openbaring 21. Moet u lezen thuis vanaf vers 9 tot 26. Dan ziet u dat mensen vanuit deze planeet, vanuit de volkeren, ingaan in de stad daarboven. En hoe dat precies zal zijn, ik weet het niet, maar het gebeurt. En u kunt het ook min of meer lezen in Jesaja 35. Natuurlijk, dat is allemaal te wonderlijk in de ogen van sommige mensen. Misschien ook hier, ik weet het niet. Mensen die het soms beter willen weten dan de Heer God. En daarom alles maar gaan vergeestelijken. De Heere bewaar je ervoor, hoor. Maar er is wat vergeestelijkt in de kerk. Want kijk eens, de kerk heeft altijd verkondigd wat hier staat. Hier in Zacharia 8. Kijk eens, dat is de kerk. Dat is het leven van de kerk. In vrede leeft de kerk. En ja, die oude mannen en die vrouwen, dat is de zorg van de kerk voor de ouderen. En men dacht toen, heeft jaren, eigenlijk eeuwen gedacht aan die kerkelijke bejaardentehuizen. En die jongens en meisjes die er spelen, dat is de kinderzegen in de kerk, alsjeblieft. Maar er staat in vers 6 dit. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere, de Heerscharen. Vers 13 en ook vers 22 zal dan een heerlijke waarheid en beleving worden. Vers 13, ik lees het even nog met u. Daar staat in het 13e vers. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Een zegen voor de volken. Vrees niet. Laat uw handen sterk zijn. En vers 22 en 23. We hebben dat vanmorgen eigenlijk al aangehaald in de prediking. Daar staat. Ja, vele natieën en machtige volken zullen komen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en knielen voor hem neer. Zegt de psalmist. Zullen komen om de Heere, de Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heere af te smeken. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, we willen met u meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Is dat geen wonder, broeders en zusters? Ze zullen een Jood beet grijpen. Ik heb vanmorgen al gezegd, niet om hem te arresteren of te molesteren, maar ze willen meegaan, want ze hebben gehoord dat God met u is. En toen heb ik ook die tekst nog even aangehaald uit Matthäus, weet u wel? Want Matthäus verkondigt de Heer Jezus als de koning der Joden. Het was een opdracht. En Matthäus verkondigt naast de naam van Jezus ook die andere naam, Immanuel. En Immanuel betekent God met ons. Dat heb ik gezegd, dat is in de eerste plaats voor de Joden hoor. God met ons. Dat zal een beleving zijn in het duizendjarig rijk. Meneer, we hebben gehoord dat God met u is. Voor de gemeente is er nog iets meer. De gemeente is het God. Ik hoor het niet van u. In ons. Dan zal het met hen zijn. O lieve mensen, de tijd is nabij dat deze dingen beginnen te geschieden. Ik zou er nog veel meer van willen zeggen. We weten dat Jeruzalem volgens het woord nog een bijzondere benauwdheid zal doormaken. Alvoor het zover is. Volgens Zacharia 12 vers 3. Zullen alle volken der aarde zich rondom Jeruzalem verzamelen. Om Jeruzalem, Israël te vernietigen. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk. in vers 6b en 9, dat de Heere hen dan zal verdelgen en verteren. En Jeruzalem, staat er ook, zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Het Midden-Oosten is een kruidvat en het wordt hoe langer hoe erger. En de vijandschap jegens Israël wordt hoe langer hoe groter. Maar het profetisch woord zal zuiver, woord voor woord vervuld worden. Straks, broeders en zusters, zal Israël Jezus zien. En ze zullen een luid geween aanheffen als ze zien wie ze hebben doorstoken. Het is nu nog genadetijd. Het is nu nog wachtenstijd. Het is nu nog vindenstijd. Ook voor u. Ook voor jou. Als je de Heer Jezus niet kent, wacht niet langer. Of je moet met oogkleppen voorlopen en het niet willen zien. Maar kijk maar rondom je heen. Het kan niet zo lang meer duren dat de Heer Jezus weerkomt. Dat doet ons roepen: kom Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Maranatha. Amen. Ik zou zo graag met u nu willen zingen dat die oude psalm: ja, elk der vorsten zal zich buigen en knielen voor hem neer. Dat gaat straks in vervulling. Dat is 375 en daar zingen we twee coupletten van. En dan wil ik met u danken. 375. En dan zal ik toch niet alleen zingen, want die aloude psalmen hebben we allemaal op school geleerd. Of tegenwoordig, ik weet niet of dat tegenwoordig nog op school geleerd wordt. Ja, jij bent ook geen onderwijzer meer, hè? Ja, ja, toch nog wel. Psalmen nog wel. Goede school wel, ja. 375 en daarvan zingen we het eerste en het derde couplet. 1 en 3.
Oh.
zo'n oude psalm. En dat straks zal straks volkomen in vervulling gaan. Daar mogen we naar uitzien, broeders en zusters. En we zullen ervan getuigen zijn. Ik heb daar vanmorgen over gesproken. Als de verlossing van Israël plaats zal vinden. Zullen we samen de Here danken. We willen u danken, Here, voor deze dag. Waarin we vanuit uw woord in alle eenvoud mochten overdenken. De toekomst van uw volk Israël. En we danken u, Here, dat we steeds mogen bidden voor uw volk. En uw zegen mogen afsmeken voor uw volk. We weten wel, Israël is nog niet tot bekering gekomen. Dat komt straks, als ze Jezus zullen zien. Dan zal het gehele volk de knieën buigen voor koning Jezus. Wat een dag zal dat zijn. Dank, Here, dat de toekomst vast ligt in uw hand. En dat uw plan doorgaat. Het is goed om aan het eind van de samenkomst ook te bidden voor ons land en volk. Want we leven in een tijd van verval, Here. Maar als deze week Prinsjesdag plaatsvindt en de regering de dingen weer aanbiedt wat ze van plan zijn om te doen, dan mogen we bidden om wijsheid voor hen die over ons gesteld zijn. We mogen een zegen daarvoor bidden. We mogen ook een zegen bidden voor onze geliefde koningin. Zegen haar en uw huis en haar huis, Here. En laat het zo mogen zijn dat ze door alles heen het van u mag verwachten. Het is goed, Here, om zo ons gebed te eindigen. Opziende en uitziende naar u. In Jezus' naam, Vader. Amen. We gaan ons slotlied zingen, maar dat is ook weer niet zo bekend. Maar we hebben hem een keer gezongen. Een Maranatha-lied 1011. Laat hem maar even op het scherm. De Heere komt spoedig terug. De Heere komt spoedig terug. 1011 uit de bundel. Als je nou gaat staan, dan gaat het iets beter, denk ik. Ja, dat is een mooi lied. Ja, zuster Schaap, blijf maar rustig zitten hoor, om niet te gaan staan. Ja. Ja, laat het niet op zich zitten. Nou, lekker zitten, ja. De Heere komt spoedig terug. Ja. Ja.
Oh,
even tot God. We gaan heen naar ons huis. Vragend om zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle leiding van de Heilige Geest met u zij en met u blijven, totdat de Heer Jezus komt. Maar Maranatha. En ieder die hem verwacht, naar hem uitziet, zeggen met mij: amen, amen. Er was geen vierde couplet, hè? Nee. Nou, dan probeer ik hollend naar voren te gaan. Ja.